Goedenavond, gemeente. Op deze weeszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant en dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 16, de versen 3 en 4 uit de bundel Weerklank. Getrouwe Heer, gij zijt mijn enig goed. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen, en wel uit Psalm 40, de versen 5, 7 en 8. Uw heilleer wordt door mij al omverbreid. Het zevende, het behaag u mij te redden uit de nood, o Heer, biedt vaardig onderstand, hulp. En ook het achtste, verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, te elken stond. De versen 5, 7 en 8 van Psalm 40. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen lied 249. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, bid en u zal gegeven zijn. Lied 249. Maar nu eerst willen we, verbonden met Gods wereldwijde kerk, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben de woorden van uw zoon gezongen, die hij sprak in de bergreden, om eerst het koninkrijk van God te zoeken en ons niet druk te maken over al datgene wat we moeten eten en waarmee we ons zullen kleden. En we danken u dat uw koninkrijk, hoewel onzichtbaar, dat daar toch tekenen van zijn opgericht. We lezen ze in de Bijbel en we weten dat het komt in heel zijn totaliteit. En in die tussentijd wordt er nog heel wat gevochten, afgevochten en de vrede met voeten getreden. We danken u dat u zelf voor uw woord instaat en dat u ons daarom ook toerust om met al dat goede van u ook in onze tijd te gaan en te staan, bewapend tot de tanden toe. En we bidden u, leert u ons dat wat u ons aanreikt ook op de goede manier te gebruiken, te hanteren. Help ons als we daar vanavond opnieuw een stukje verder in hopen te komen, aan de hand van wat we lezen in Efeze 6. Geef ons de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt en wijdt. En wilt u zelf die God zijn die het ons laat merken. Ik ben er en ik ben erbij. En ik ben voor jou, voor u, heel hoogst persoonlijk. Geef ons zo in alles het van u te verwachten. We bidden u, laat ons orgelspel en ons zingen tot meerdere eer en glorie zijn van u. En ons luisteren en spreken dat ook beamen. En help ons ook om de woorden die we horen te onthouden, vast te houden, met ons mee te nemen, ons verdere leven in. Neem ons zo in uw hoede, dan alleen zijn we veilig. En weer de boze uit ons midden, die er telkens weer op uit is om dat wat gezaaid wordt te ontwortelen, weg te nemen, weg te schoffelen. En daarom bidden we van u, wilt u zelf waken voor uw zaak in het leven van een ieder onzer. Maar doe ons ook zelf strijden, de goede strijd van het geloof. Wil ons horen enkel uit genade, omdat u het bent en doet wat u zegt. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Opnieuw willen we met elkaar Efeze 6 lezen, de versen 10 tot en met 18. Verder, mijn broeders, schrijft Paulus, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Wij willen vanavond onderstrepen het tweede gedeelte van vers 14 uit Efeze 6, waar we lazen en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Maar voordat we dat overdenken, zingen we nog, en wel uit Psalm 17, daarvan de versen 3, 4 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij, die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede. En ook het laatste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. De versen 3, 4 en 8 van Psalm 17 zingen wij. Gemeente des Heren, wat zal ik vandaag eens aandoen? Ik denk dat we die vraag wel kennen. En die vraag die stellen we ook allemaal, van tijd tot tijd. En die vraag betekent ook dat je kunt kiezen. Kiezen uit meerdere kledingstukken. En voor elke gelegenheid heb je wel weer wat anders. Misschien is u dat wel eens opgevallen. Maar bij heel veel mensen kunnen de klerenkasten maar moeilijk meer dicht. Je krijgt het er warm van. Wat een kleren. En vaak is het zo, en dat heb je ook met behangboeken, de keuze is reuze, maar om nou echt snel te kunnen kiezen, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Zou het niet gewoon gemakkelijker zijn als iedereen een uniform zou dragen? Nou, denkt iemand, dat is eentonig. Ja, daar hebt u gelijk in. Maar je bent wel gauw klaar met kiezen. Want in feite heb je dan geen keus. We kijken naar Efeze 6. Een woord dat we al eerder tegenkwamen, dat komt hier weer terug. En dat is het woord douan, bekleed je. Opdracht. Gebiedende wijs. En het opvallende van dat woord bekleden is, als je het in het Grieks een beetje uit elkaar plukt, want het is opgebouwd uit meerdere woordjes, als je het uit elkaar peutert, dat het ook aangeeft dat je niet bang hoeft te zijn dat het je maat niet is. He, dat het te klein zou zijn. Want het woord geeft aan, je gaat erin in. En je gaat er haast in onder, je verzinkt erin. Je hebt geen klagen, het is groot genoeg. Datzelfde woord dat gebruikt Paulus ook voor het je bekleden met de nieuwe mens. En de Heer Jezus Christus die gebruikt het in de bergrede als hij zegt, wees nou niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Ja, het lichaam is inderdaad meer dan de kleding. Maakt het dan niet uit? Nou, dat is te zeggen, wanneer het hier in Efeze 6 gaat over die wapenuitrusting van God, dan wordt hier als tweede in de rij genoemd het borstharnas. Dat is niet even een t-shirtje. En ook niet een wollen truitje. Dat hoor je eigenlijk gelijk in het woord al. Borstharnas. Dat is van een dusdanige kwaliteit dat het onverwoestbaar is. He, wees maar niet bang, je houdt je er echt wel mee staande. Net als de vorige keer toen we zeiden alleen daarom al omdat het made in heaven is. Weet je nog? Het komt van God. Wapenuitrusting van God. En dan hoeft er echt eerst niet een of ander warenonderzoek vergelijkend aan vooraf te gaan om het goedgekeurd te krijgen, beste van dit jaar, voor de beste prijs. Nee. Bekleed je. Waarmee? Met dit borstharnas. En dat is wel aardig, maar dat woord dat Paulus daar dan gebruikt in Efeze 6 vers 14b, dat kennen we misschien wel. Misschien ook niet, en dan is het des te beter. Je komt in het ziekenhuis, want de huisarts die heeft je doorgestuurd en die wil graag dat er een borstfoto van je wordt gemaakt. Een foto van de romp van je lichaam, hè, van je borstkas. En daar hebben ze als medici onder elkaar hele dure woorden voor. En zo'n duur woord, dat gebruikt Paulus hier nou ook. En de huisarts die stuurt je dan naar de afdeling radiologie voor een thoraxfoto. Nou, daar heb je het woord. Thorax. Borst, borstkas. De romp van je lichaam. Maar het bijzondere is dan dat wanneer het gaat om die wapenuitrusting van God, dat zo'n thorax daar een pantser is. Een harnas, zeg maar. Een beschermlaag. Maar dan wel voor en ook achter. Helemaal rondom. Jawel, zo'n borstharnas, zo'n thorax, een hele rompslomp, denk je misschien. Maar het is veilig. Je zit er rondom in en je bent er rondom door beschermd. Van je hals tot je middel. Met zo'n thorax. En om het nog ingewikkelder te maken, die thorax waar Paulus het over heeft, die beschermt mijn thorax. Hè, mijn borstkasje. Wat eigenlijk ook al een beschermlaag is, je ribbenkast. Maar blijkbaar wil Paulus schrijven dat het van belang is dat je uiterst goed verpakt bent. En verpakt zit, beschermd. Daarom is je ribbenkast er alleen al. Je meegegeven, waardoor je organen worden beschermd. In je thorax zitten je hart en je longen. En je slokdarm en een aantal grote belangrijke bloedvaten, de aorta. En de bloedvaten van je longen. Belangrijke vitale lichaamsdelen. En ga je daar intern iets aan mankeren, dan is dat vaak veel ernstiger en gevaarlijker en levensgevaarlijker soms dan dat je uitwendige lichaamsmankementen hebt. Ook al moet je die ook niet gering schatten. En die thorax, dat is dan ook het eerste dat beschermd wordt door speciale eenheden van de politie en van het leger. Want die trekken dan een scherfvest aan of een kogelvrij vest. Het is heel opmerkelijk, als je dat woord verder opzoekt in de Bijbel, komt het helemaal niet zo vaak voor. Paulus die gebruikt het nog één keertje. En dan doet hij dat in de eerste Thessalonicenzenbrief. En dan schrijft hij: laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En dan merk je dus dat Paulus er op dat moment daar, maar dan heeft hij het niet zozeer over de wapenuitrusting van God, er andere woorden aan hecht, geloof en liefde. Johannes, die zet in zijn laatste Bijbelboek, Openbaringen, in het 9e hoofdstuk, ook 2 keer het woord thorax neer. Hij spreekt over ijzeren borstharnassen in vers 9. En even verder in vers 17, daar schrijft Johannes op Patmos dan: in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten. Aldus hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. Nou, daar in dat visioen is het echt een wapen in de strijd. Maar dan gaan we weer even terug naar Efeze 6. Want die thorax waarover Paulus schrijft, dat borstharnas van voor tot achter, dat wordt wel de thorax van de gerechtigheid genoemd. Dat woord wordt er aan vastgekoppeld. Net zoals de vorige keer aan die riem het woord waarheid werd gekoppeld. Borstharnas van de gerechtigheid. Waar slaat die gerechtigheid op? Gerechtigheid, Daar hoort het woordje recht in. Dat is meer dan dat iets niet krom is. Recht, dat doet je al gauw denken aan een rechter. Een advocaat. Een rechtszitting. Een rechtszaal. De bisschop uit de oude kerk, Augustinus, hij woonde in Hippo, leefde in de 4e, 5e eeuw. Hij noemde de gemeenschap van mensen waarbinnen geen gerechtigheid bestaat, dat noemde hij geen staat. Als de gerechtigheid opzij gezet wordt, blijft er van de staat niets over, zei hij, dan een roversbende. En het schijnt dat een paar jaar terug de paus deze woorden ook nog heeft aangehaald. En wat je nou in die woorden van Augustinus hoort, dat is dat hij het heel sterk betrekt op mensen, op medemensen, op samenleven, op een volk als gemeenschap. Nou, dat tref je ook wel aan in de Bijbel met zoveel woorden. Als je bijvoorbeeld koning Salomo leest, die in de Spreuken schrijft, Spreuken 14, vers 34, gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is een betrekkelijk bekende tekst, ook onder ons land en volk, omdat hij het ook bij een aantal christelijke politieke partijen goed doet. Gerechtigheid verhoogt een volk. Maar dan gaat hij verder, maar zonde is een schandvlek voor de natie. Thorax van de gerechtigheid. Je zou daar, als je dat snel leest, uit op kunnen maken dat je ja, een oprecht en een goed mens in dienst van God hoort te zijn. Dat je inborst is. Hoe kan iemand die oneerlijk is, iemand die onbetrouwbaar is, hoe kan die ooit een goed soldaat zijn en strijden in het leger van God? Dat bestaat toch niet? Kan toch niet dat je onoprecht voor de zaak van God gaat? Enig idee hoe je met dat idee in je achterhoofd, hoe lang je dat volhoudt? Eigenlijk gevraagd, is er op die manier wel beginnen aan? Ik denk niet dat ik het lang in stand houd en mezelf in stand houd en staande kan blijven als die gerechtigheid van mezelf is. Aangeleerd of bijgebracht of misschien nog wel als een stukje karaktereigenschap, wie zal het zeggen? En dat is heel belangrijk hoor. Maar het blijft wel iets van jou, van u, van mij, van ons als mens. Het blijft ook iets in het horizontale vlak. Humaan. Humanistisch. En het zet mijzelf zo gemakkelijk in het middelpunt. Kijk eens naar de, tussen aanhalingstekens, grootte van de aarde. Alle camera's zijn op hen ingezoomd. Wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze doen? Het zijn maar mensen. Net zoals u, jij en ik. Hoe groot hun mond ook is, hoe klein hun hartje. Het zijn maar mensen. En het is dan ook de profeet Jesaja die schrijft in Jesaja 64... Wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, wij zijn allen als een onreine en onze rechtvaardige daden zijn een bezoedeld kleed. Of eigenlijk als je het nog nauwkeuriger vertaalt, Al onze rechtvaardige daden zijn als een maandverbandje. Dat bewaar je niet. Gerechtigheid, en dat ligt heel erg voor de hand. Gerechtigheid, dat trekken we heel gemakkelijk naar onszelf toe. Hè, wat ik allemaal doe aan recht en gerechtigheid. Ik heb het beste met iedereen voor. En hoe goed ik het allemaal wel niet bedoel. We steken onze borst vooruit, onze neus in de hoogte, en we groeien tot en met. Maar, zomaar even een vraag. Je borst vooruit, is dat nou de thorax van de gerechtigheid? Wat Paulus het hierover heeft? Heel je pakket aan goede daden en goede bedoelingen en mooie ideeën en noem maar op. Eigenlijk zijn we dan al heel gauw iets vergeten. En dat is... dat het hier in Efeze 6 gaat en ging over de wapenrusting, de wapenuitrusting van God. We worden niet bekleed met ons goede gedrag, met onze gerechtigheid. Denk erom, echt niet hoor. Misschien is dat wel een jas die je past als gegoten, naar ons gevoel. Nee, het gaat over de wapenuitrusting van God, die van Gods kant vandaan komt. Van God gekregen, made in heaven. Weet je wel? En daarom is het ook niet vreemd om in de Bijbel de woorden tegen te komen die Jeremia schrijft in hoofdstuk 23. Waar hij zegt, in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal: de Heere, onze gerechtigheid. Met andere woorden, wie staat er in het middelpunt van je leven? Om wie draait het nu werkelijk? Om wie is het me begonnen? Jezus Christus, en die gekruisigd, en die ook is opgestaan. Gerechtigheid komt niet uit ons, maar komt uit God zelf. En hij is het die genade in plaats van recht geeft. Let daarop hoor, genade dat is geen fooitje in de zin van alsjeblieft, hier heb jij ook wat. Daar kun je weer even verder mee. Nee. Gerechtigheid van Gods kant is bij ons maar een beetje een rare bedoeling. Een vreemd begrip. Omdat bij ons genade en recht met elkaar op gespannen voet staan. Als we iemand genade bewijzen, ja, dan laat je het recht niet zijn loop hebben. Dan, een beetje zwaar gezegd misschien, maar dan schend je het recht. En als je het omkeert, als wij het recht handhaven, ja, dan doe je misschien wel tekort aan de genade. Maar wat heeft God nu, zeg maar, uitgedacht? God heeft een weg gevonden via welke zijn recht wordt gehandhaafd. Zijn recht recht overeind blijft staan. En tegelijkertijd bewijst God genade. Is God genadig? Aan Gods recht is genoeg gedaan door Jezus Christus, zijn Zoon. Hij voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik zou er dan altijd buiten vallen. Weet u, als je het borstharnas, de thorax van de gerechtigheid aangereikt krijgt van de Heere God, dan mag je daarmee in feite eenvoudig gezegd, schuilen achter de Heere Jezus Christus. Achter de Heere Jezus die zijn werk heeft volbracht aan het kruis, maar die ook zijn werk aan het licht heeft gebracht met Pasen. En dat is zo van belang. Om dat toegestoken onderdeel van Gods wapenuitrusting je aan te trekken. Letterlijk en figuurlijk. Het werk van Jezus Christus. Om daarin op te gaan. Om daarin opgenomen te worden. Om je daarmee te laten bekleden. Ten leven. Dan ben je veilig. Als je even terugdenkt aan de geschiedenis van David, toen hij tegenover die grote reus Goliath opgesteld stond, die Filistijn. Ja, dat was eigenlijk geen partij. En daarbij had Goliath ook nog een uitgeklede David voor zich staan. Want in het harnas gehesen van koning Saul kon David geen stap verzetten. En hij kon zich niet bewegen. En dan getuigt David: de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal me redden uit de handen van deze Filistijn. En dat zegt hij tegen Saul. Maar ook tegenover die reus Goliath neemt hij geen blad in voor de mond. Als hij zegt, en deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Dat is prachtig. Wat een vertrouwen. Wat een geloofsvertrouwen. Die wapenuitrusting van God. En hier in het bijzonder het pantser van de gerechtigheid. Het is Gods geschenk. Gods cadeau. Niet een cadeautje om maar ingepakt te laten liggen. Maar om aan te trekken. Je mee te bekleden. Om zo Christus centraal te stellen. Tot heil. Midden in het gevoel van de wereld waarin we leven. Onbezorgd. En zo te kunnen strijden. Jesaja, die voegt daar nog aan toe, in hoofdstuk 61. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere, Heere, gerechtigheid doen opkomen en lof voor de volk. Ik besef wel degelijk mijn staan in deze wereld en mijn blijven staan en het stand houden in onze tijd en in deze wereld kan enkel en alleen door Gods toedoen, door Gods geschenk, door Gods thorax van de gerechtigheid. Ik heb dat niet vanuit mezelf. Ik mis dat ten ene male. Maar ik mag me bekleden met dat wat God gaf in zijn Zoon Jezus Christus. En dan mag ik strijden tegen alles wat tegen hem strijdt. En wat mij probeert te vellen en ten val probeert te brengen. Wat een geschenk, hè? Dat borstharnas. Niet om, als ik het aangetrokken heb, me te vertonen in de zin van, kijk eens, hier ben ik. Nee, zo is hij. God. De strijd is van de Heere. De overwinning is ook van hem. En daarom komt hem toe. Alle lof, eer en aanbidding. En weet ik ook, levend vanuit de overwinning, is strijden, niet op eigen houtje, maar in zijn kracht. En dan blijf ik staan, staande, tot eer van hem. Amen. Psalm 71 willen we met elkaar zingen. En daarvan de verse 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen. Ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen, in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. En ook vers 18. Ik zal uw gerechtigheid verheffen, die mij in eer herstelt en al mijn haters veld. De versen 14, 17 en 18 van Psalm 71. Wij gaan nu samen bidden en danken. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u voor die wapenuitrusting van u. Dat is niet tweedehands, dat is ook geen rommel wat u ons verkoopt. Eerste klas, veiligheid, bescherming, schuilen achter Jezus Christus. Daar ging het vanavond in feite om. En wat is het goed als we daar op gewezen werden opnieuw door de apostel Paulus, als hij in zijn laatste hoofdstuk van de Efezebrief daarover die wapenuitrusting van u schrijft. Heere God, wij denken vaak, eerlijk gezegd, zelf ons mannetje wel te kunnen staan, het zelf wel uit te houden, we boksen het wel voor elkaar. Maar we blijken nog minder dan papieren soldaatjes te zijn. Stellen niks voor als het erop aankomt. We vallen zomaar en we vallen ook zomaar ten prooi aan uw grote tegenstander. En daarom danken we u dat u ons wilt bekleden met dat wat u aanreikt, om dat ook aan te trekken. We kunnen het al luisterend naar de preek heel mooi vinden, aandachtig geluisterd hebben. En misschien gaan we ons af zitten vragen, past het me wel? Is het wel groot genoeg? Maar wat u aanreikt, dan mogen we op voorhand van uitgaan, dat is goed. Dat is passend. Dat is ook nog eens een keer tot uw eer. En daar is het u om begonnen. Heere, geef dan dat we deze dingen die we met elkaar overdachten niet naast ons neerleggen, maar ons aantrekken. En zo in deze wereld kunnen staan, schuilend achter de Heere Jezus. En dat is geen schande daarvoor dat we het zelf niet zouden kunnen. Maar dat is juist met alles wat in en aan ons is, vertrouwen op zijn volbrachte werk. Op zijn kruisverdiensten. En schuilen achter zijn werk. Met minder kunnen we niet toe. En meer is ook niet nodig. We willen u bidden of u zo wilt werken met uw geest, dat we niet van deze dingen loskomen. En denken van nu maar even uittrekken, want het zit me te ongemakkelijk. Maar dat we juist aangevuurd door uw geest het houden in het harnas van de gerechtigheid van u. Heere God, zo mogen we in de week die voor ons ligt heen leven naar het Pinksterfeest. Belangrijk feest. Niet het laatste in de rij van de christelijke feestdagen, want we zien ook uit naar uw komst. Eenmaal, de wolken van de hemel. Alleen die datum is ons onbekend, u weet het. U weet het alleen. Maar daarom te meer mogen we heen levend naar die grote dag ook weer stilstaan bij Pinksteren. En dat u uw geest hebt gegeven. Geef dat we ons ook daarmee laten vullen en vervullen. Opdat we goed en groot spreken van hem die de ene trooster is, Jezus Christus, die de andere trooster heeft laten komen, de Heilige Geest. Heere God, we bidden u om troost en bemoediging voor een ieder onzer. Dat hebben we nodig, zowel in voor- als in tegenspoed. Maar bovenal ook om bij de les gehouden te worden. De lessen van uw koninkrijk. De lessen van uw koninkrijk, dat eigenlijk niet geduld en gedoogd wordt hier op aarde. En steeds meer en meer in de verdrukking komt. Maar geef toch dat we in uw kracht alleen staande blijven. Als beleiders van uw naam en bestrijders van al wat niet waar is. Geef dat we zo'n gemeente mogen zijn, genoemd naar uw Zoon Jezus Christus. En ons ook dat niet schamen. Maar dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan de dag leggen. Heere God, we bidden u voor onze buurgemeente, Hien Dodewaard, waar vanmiddag een nieuwe predikant zijn intrede mocht doen. geeft dominee Wil en zijn vrouw alles wat ze nodig hebben, ook tezamen met hun kinderen, om in dat gedeelte van uw wijngaard te mogen arbeiden. En ook in de regio en ook in het grotere geheel van de kerk. En dat zowel daar als hier als overal elders gezaaid mag worden, maar ook gebouwd mag worden. En dan weten we dat de oogst voor u is. En dat maakt ons niet minder verantwoordelijk, maar dat wil ons wel van een stuk kramp bevrijden. Wij hoeven het niet te doen, wij hoeven het niet te maken. Het is uw zaak en daar zorgt u zelf voor. En daar gebruikt u ons mensen bij, jongeren en ouderen, ouders, zieken en gezonden. En wil ons in alles steeds weer voeden en vullen met uw woord. We bidden u voor het werk van woord en daad, waar we onze liefdegaven straks van mogen geven in de collecte. We bidden u ook voor het werk van de VBW, wat weer helemaal in de stijgers staat, om hoe langer hoe meer opgetuigd te worden en in augustus een uitwerking te krijgen naar de kinderen toe. Geef dat ook al die voorbereidingen gezegend mogen worden met uw zegen. En dat en we mogen ontdekken hoe langer hoe meer wie Jezus Christus is. En dat we er zo vol van zullen zijn dat we onze mond er niet van kunnen houden. Maar het uitdragen, uitkramen, etaleren in ons bestaan. Heere God, we bidden u voor de nood in de wereld. Daar waar honger is en verdriet. Daar waar aanslagen gepleegd worden. Waar oorlog is, waar mensen als almachtigen willen heersen, geef dat oorlogen tot zwijgen worden gebracht. En vrede daarvoor in de plaats, ja, bovenal die vrede die onze verstanden te boven gaat, omdat ze van u komt. We zien daarnaar uit, o God, te midden van alle onvrede. Wees zo met ons, ook het verdere van de week. Zegen het werk van onze handen, zegen onze studie, zegen ons bezig zijn thuis of waar dan ook, opdat het alles is tot eer van u. Hoor ons uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegave geven voor het kinderadoptieplan van woord en daad in de eerste rondgang, diaconale collecte. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en de derde rondgang voor het onderhoudsfonds van het kerkgebouw. De zendingsbussen, zoals u kunt lezen, zijn bestemd voor het werk van de vakantiebijbelweek in augustus bij Leven en Welzijn. Ook die vergeet u vast niet. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen lied 382. De Zoon van God is opgestaan. Hij deelt ons uit gerechtigheid, verzoening door zijn dood bereid. Hij wekt ons op tot heiligheid. En nu de Heer is opgestaan, wacht ons straks ook een nieuw bestaan. We zingen lied 382. Wij verheffen onze harten tot God om zijn zegen te ontvangen en om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.